Dit is een nabijwesten van 14 januari 2023 op Radio Centraal 106.7 FM. Het bericht van vorige week over de Speaker of the House in de Verenigde Staten van Amerika was dus al achterhaald. Kevin McCarthy was zaterdag, toen mijn rubriek op antenne ging, na 15 stemmingen dan toch tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden verkozen. Maar door alle toegevingen die hij heeft moeten doen aan een groepje van extreem radicale diehards van de Republikeinse Partij, is hij zo goed als vleugellam. Of beter, wordt hij aangestuurd door dat groepje en zit hij in een situatie waarbij een kleine minderheid hem met een simpele motie de laan kan uitsturen. In ruil voor het voorzitterschap heeft McCarthy veel toegevingen moeten doen, waaronder de belofte van een totale oorlog tegen de Democraten, met een hele reeks parlementaire onderzoeken. Bovendien kan dat groepje van 21 Republikeinen elk wetgevend initiatief afblokken. Deze radicalen eisen ook 11 biljoen besparingen. Daarvan zeggen zelfs conservatieve deskundigen dat zoiets volstrekt onmogelijk is zonder de economie te vernietigen. Tenzij de Republikeinse Partij uit elkaar valt, ziet het er voor de Verenigde Staten in Amerika in het algemeen en voor president Biden in het bijzonder niet rooskleurig uit. O ja, nog zo'n klein fait divers waar meestal slechts heel eventjes aandacht voor is. Naar internationaal voorbeeld maakt de PvdA elk jaar onze, zeg maar, nationale graaidag bekend. Dat is de dag waarop een doorsnee-CEO van een Bel 20-bedrijf evenveel heeft verdiend als een doorsnee-werknemer op een heel jaar tijd. In 2020 viel die graaidag al op 9 januari. Dat wil zeggen dat op amper 6 werkdagen een CEO verdient waar een werknemer een jaar zal voor moeten werken. Voor 2023 is dat niet veel anders, al is er één belangrijk verschil. De gemiddelde CEO van een Bel 20-bedrijf verdient nu 46,81 keer meer dan een gewone werknemer en heeft het jaarloon van die gewone werknemer dus ook al vanaf maandag 9 januari te pakken, een dag eerder dan vorig jaar en dus na net geen 6 werkdagen. Het belangrijkste verschil? De PvdA berekende dat de vergoedingen van de Bel 20-CEO's vorig jaar met 7,1% bovenop de index stegen, terwijl de loonnorm voor werknemers die loonsverhogingen beperkt tot de inflatie volgens de gezondheidsindex. Zoals steeds zijn ook hier de rijksten weer gelijker dan de anderen. Vorige week vermeldde ik dat de media tegenstrijdige berichten verspreiden over de automarkt. Enerzijds hoor je autoverkoop op laagste peil sinds 1995, waarin wordt gesteld dat de markt in België zich herstelt. Anderzijds klinkt het van groei Belgisch wagenpark loopt op laatste benen. Daarin wordt dan weer beweerd dat na een rampzalig jaar het Belgische wagenpark zijn piek heeft bereikt, niet meer groeit en zelfs zou gaan krimpen. Voor de sector en het geld dat daarin omgaat, zullen toekomstprognoses wel hun belang hebben. Maar voor onder meer energieverbruik en milieu zijn ze nog aanzienlijk belangrijker. Als het wagenpark afneemt, dan zou dat de deur kunnen openen voor een ander beleid, stelt de Standaard. Sta me toe dat te betwijfelen. Onze regeringen hebben nu, nog in het verleden, enige ambitie getoond om te proberen iets te doen aan de verkeersdrukte en het fileleed. Integendeel zelfs, ze hebben er alles aan gedaan om die niet alleen in stand te houden, maar ook nog te verergeren. Onze ruimtelijke verrommeling met een onvoorstelbare versnippering van de openbare ruimte en eindeloze lintbebouwing mag dan al niet te wijten zijn aan de huidige politici, anderzijds doen ze ook weinig om daar iets aan te veranderen. De bouwverdichting, die zou moeten beletten dat meer openbare ruimte bebouwd wordt, en de aangekondigde bouwstop tegen 2050, brengen te weinig soelaas en zijn rijkelijk laat. Die lintbebouwing zorgt ervoor, naast vele andere negatieve gevolgen, dat mensen al gemakkelijker een auto nemen, zelfs voor kleine verplaatsingen. Daardoor is het onbetaalbaar om overal een goed, stipt en frequent openbaar vervoer uit te bouwen. Tegelijk wordt dit openbaar vervoer, waar het wel zin heeft om erin te investeren, door de overheid geboycott. Het is te duur, te traag, te weinig frequent en, net als de informatie daarover, volstrekt onbetrouwbaar. Autorijden wordt langs alle kanten gestimuleerd. Politici van bepaalde strekking willen de automobilist niet verplichten, maar wel zogenaamd verleiden om zijn auto te laten staan. Dan zijn salariswagens die vele miljarden aan de belastingbetaler kosten en de boycott van het openbaar vervoer alvast geen stimulans om het autoverkeer aan banden te leggen, de filedruk te verminderen en het milieu te sparen. Wat tijdelijk wel de autoverkoop doet afnemen, is de toch nog altijd bestaande onzekerheid over welke energiebron binnen welke tijd verdwijnt en welke er mogelijk nog naast elektriciteit in de plaats komt. Met een overwegend elektrisch wagenpark stellen zich overigens straks nog andere problemen. Kan men tijdig voldoende laadpalen voorzien? De vragen daarover en de problemen die zich stellen komen pas nu stilaan aan de oppervlakte. Privé of openbaar? Laadpalen op maximum 250 meter van je woning? Laadpalen all over the place dus. Of een woud van laadpalen, kabels over voetpaden, noem maar op. En niet in het minst. Zal er voldoende elektriciteit kunnen opgewekt worden om al die wagens te laten rijden, terwijl we nu al tegen tekorten aankijken? En de kans dat er nog niet eens gedacht is aan een oplossing als afgedankte wagens en batterijen straks het einde van hun levensduur hebben bereikt, is groot. Gwendoline Rutte laat van zich horen. Voor haar interindividualisme zijn er voor- en tegenstanders. Maar daar zullen we het straks nog over hebben. Maar Rutte liet ook verstaan dat ze zich geen illusies maakt over het feit dat N-VA en Vlaams Belang samen België zullen opdoeken als ze de kans krijgen. Bijvoorbeeld als ze samen een meerderheid krijgen. Want, zegt ze, elke staatsvorm is een artificiële constructie die je kan afschaffen of maken. En verder vindt ze dat er op een oververhitte manier aan politiek wordt gedaan. Citaat, het stuit mij steeds meer tegen de borst. De nonchalance waarmee politici denken zomaar wetten te kunnen maken voor anderen zoals u en ik. Maar die passen ze dan vaak niet toe op zichzelf. Einde citaat. Al voegt ze er wel aan toe dat ze zelf ook niet feilloos was, maar dat het wel hielp dat ze elke avond in de spiegel keek. Was het maar zo eenvoudig. Al lijkt het erop dat ze stilaan toch haar harde liberale dogma's wat begint te nuanceren. Ik dacht dat het een grap was toen ik hoorde dat de politie magneten verdeelt in een door ontploffingen geteisterde straat in Berchem. Maar het was echt zo. De bedoeling is dat daarmee het nummer van slachtofferhulp aan de koelkast gehangen wordt. Bij elke aanslag kregen de bewoners een informatieve brief met de nodige contactgegevens en richtlijnen over wat ze zelf kunnen doen. Maar die hebben ze dus ondertussen al allemaal een paar keer ontvangen. De magneten en een kaartje met contactgegevens zijn volgens de politiewoordvoerder een signaal dat de politie en de stedelijke overheid aan de buurtbewoners denkt en dat slachtofferhulp altijd voor hen klaarstaat. Al geeft hij toe dat het niet opweegt tegen de overlast die de mensen ervaren. Ondertussen zijn we een paar aanslagen verder, is een eerste onschuldige dode gevallen, een 11-jarig meisje, en schreeuwt de Wever om de tussenkomst van de Nationale Veiligheidsraad en voor een tussenkomst van het leger om de Antwerpse haven te bewaken, iets wat hij 2 jaar geleden nog categoriek afwees met als uitleg dat u echt niet wil wonen in landen waar het leger politionele opdrachten doet. Er is echter weinig animo voor bij degenen die de beslissingen moeten nemen, omdat de kans groot is dat verwachtingen gecreëerd worden die toch niet ingelost geraken. Er beweegt wel wat, maar het is allemaal too little too late. Het zogenaamde stroomplan heeft nog lang niet opgeleverd wat ervan verwacht werd. Er is nog altijd een tekort aan mankracht en aan geld. En stel jezelf eens de vraag als zich in pakweg Luik dezelfde problemen zouden voordoen. Op de afkeuring van de burgemeester van Antwerpen zou geen maat staan in de stijl van Palermo aan de Maas en incompetente sossen. Ondertussen regeert de drugsmafia wel in Antwerpen en glijdt België af naar een narcostaat met een oorlog tussen drugbendes en een overheid die machteloos toekijkt. En hoe zat het nu alweer met die cyberaanval op Antwerpen? Wat we al wisten was dat het de stad tot 70 miljoen euro zal kosten. Dat wordt voorlopig bevestigd al zegt de Wever dat alle getallen momenteel nog voorbarig zijn. Geheel toevallig keurde de stad in november vorig jaar, dus kort voor die aanval, nog een besparingsplan van 70 miljoen euro goed voor een onvoorziene tegenvaller. Nu rijst de vraag of dat voldoende zal zijn om de schade van de cyberaanval te dekken en of er geen nieuwe besparingen nodig zullen zijn. Ik zou het ook nog over het interindividualisme van Gwendolyn Rutte hebben, dat ondertussen al ongeveer door elke partij uit het midden geclaimd wordt, met wat lichte accentverschillen. Grofweg komt het erop neer dat een individu niet zonder een gemeenschap kan bestaan. Solidair moet zijn om individu te kunnen blijven, in de woorden van Rutte. Toch heeft iedereen in haar partij het niet zo begrepen op dat interindividualisme, wat een draak van een woord overigens. Met name Victor Scholaert, die zichzelf jurist, filosoof en liberaal gangmaker 2021-2022 noemt, omarmt al zeker die invulling van het liberalisme niet. Niet dat er volgens hem geen ruimte voor is, maar dan toch maar in zeer beperkte mate. In een bijdrage in de Standaard zingt hij dan ook voluit de lof over het liberalisme van de donkerblauwste soort. Luister even mee. De liberale partij is de enige die zich beperkt tot het faciliteren van ons geluk. Ze wil de samenleving niet naar een haven varen waar we ons allemaal beter zullen voelen. We weten namelijk zelf het beste waarmee we ons leven zin geven. In de doelloosheid van het liberalisme openbaart zich een oneindig respect voor ieder individuele mens. Tussen haakjes, ik zou eerder zeggen, in de doelloosheid van het liberalisme openbaart zich de weg naar rijkdom voor de ene en naar armoede voor de andere. Maar goed, Scholaert verder dus, we moeten zelf ons leven in handen nemen, er zelf leven en betekenis aan geven. Om die taak tot een goed einde te brengen, voorziet het liberalisme in een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid voor iedereen. Het lijkt bijna op de preek van een of andere religieuze leider. Kortom, niets beter dan het liberalisme en het individualisme. Iedereen kan worden wat hij of zij wil. The American Dream, from rags to riches. Waarbij hij vooral vergeet dat zelf het leven in handen nemen, zoals hij dat noemt, niet voor iedereen hetzelfde is, omdat iedereen vanuit een verschillende positie start. De wetten en regels waar we ons moeten aanhouden zijn meestal opgesteld door en naar de hand gezet van diegenen die het beter hebben en die daardoor hun eigen positie bevoordeligen, en die zijn dus fundamenteel onrechtvaardig. Sommigen zijn extreem bevoordeeld en kapitaalkrachtig, waarbij dat kapitaal vaak is verzameld door belastingontwijking of ontduiking of op kap van anderen. Kijk maar naar de in crisistijd oplopende kapitalen van rijke concerns en hun bestuurders, en ze zijn attractief en gezond. Anderen hebben al die voordelen niet. Het liberalisme dat de heer Scholaert predikt is puur op zichzelf gericht egoïsme. Ja, ik weet het, dat is dubbelop. De heer Scholaert heeft niet door dat het gemakkelijke leventje dat sommigen leiden, het leven in eigen handen nemen, dus niet zou kunnen als alle mensen die nodig zijn om de diensten te leveren die nodig zijn om hen het zo gemakkelijk te maken, plots niet meer zouden functioneren omdat ze onderbetaald zijn en omdat ze daarom, om het met de woorden van Scholaert te zeggen, niet in staat zijn hun leven in eigen handen te nemen. Sommige politici doen alsof we hier in een fietsparadijs wonen. Wel, dat is niet zo. Slechts iets meer dan 5% van de Vlaamse fietspaden voldoet aan de nieuwe normen van het fietsvademecum en wordt dus als veilig beschouwd. Eenrichtingsfietspaden langs gewestwegen moeten minstens 2 meter breed zijn. Dat is voor slechts 5,4% het geval. Dubbelrichtingsfietspaden moeten minstens 3 meter breed zijn. Dat wordt gehaald door 11,4%. Vlaams-Brabant scoort het slechts met 2,8%, Antwerpen het best met 9,6%. Al zegt de breedte niets over hoe de staat van het wegdek, de kruisingen met straten en wegen met autoverkeer enzovoorts, kortom, de veiligheid in het algemeen is. Als binnenkort bakfietsen van 1,20 meter breed op de fietspaden worden toegelaten, dan ziet het er voor de meeste gewone fietsers nog belabberder uit. Alexander De Croo was stellig. De deal met Engie zal de elektriciteitsrekening van de gebruiker niet verzwaren. Die rekening zal daardoor niet hoger worden. Maar als die deal in het voordeel van Engie uitdraait, dan zullen de extra kosten toch door de overheid en dus de belastingbetaler moeten opgehoest worden. En dan komen ze weliswaar niet op uw elektriciteitsrekening terecht, maar worden ze toch door u betaald via de algemene belastingen. En nog eentje van Michael O'Leary, baas van Ryanair. Als het niet zo wrang en asociaal was en de man niet zo'n lul, dan zou je erom kunnen lachen. Het boordpersoneel klaagt over slechte werkomstandigheden. Zo moeten ze, ook tijdens hun shift, zelf water kopen op hun vluchten. Reactie van de stinkend rijke baas: ik moet ook zelf mijn water kopen op de Ryanair vluchten. Ik vlieg vaker dan eender wie van de piloot of het cabinepersoneel en ik betaal altijd voor mijn water en de koffie. Dat hij stinkend rijk is, zal ook wel gedeeltelijk te danken zijn aan andere eigenaardigheden van de man. Zo gebruiken ze bij Ryanair hun eigen bigs. En aldus O'Leary: ik zeg tegen het personeel dat ze die niet moeten kopen, maar ophalen bij hotels, advocatenkantoren of waar dan ook. Onlangs deed ik een interview en zat ik daar met een hotelpen die ik had gepikt. Er werd mij gevraagd waarom en ik zei: wij bij Ryanair hebben een beleid om hotelpennen te stelen. Met zichtbaar genoegen voegde hij er nog aan toe: ik koop alles goedkoop. Ik draag goedkope shirts, goedkope schoenen. Het is een filosofie. Ik ben goedkoop. Er is wel één belangrijk verschil. O'Leary is honderden keren rijker dan zijn personeel en vele malen gieriger. Toch niet echt een voorbeeld dus. Ten slotte zouden de banken ondanks de crisis op een topjaar mogen rekenen. En dat dankzij de inflatie en de nog stijgende rente om die inflatie onder controle te krijgen. Daardoor ontvangen de banken opnieuw een fikse vergoeding voor het geld dat ze bij de centrale banken parkeren. Rente die ze in veel minder mate en slechts mondjesmaat aan hun spaarders geven. Banken creëren ook steeds nieuwe rekeningen met een hoger rendement. Maar als spaarders niet zelf actie ondernemen door bijvoorbeeld een nieuwe rekening te openen, dan krijgen ze die hogere rente niet. En veel spaarders zijn apathisch en ondernemen niets. Het verschil tussen wat de banken krijgen en wat ze aan spaarders uitkeren is een wereld van verschil. Daarbovenop krijgen banken opnieuw een vergoeding op hun eigen vermogen. De keerzijde zijn de mogelijke kredietverliezen, maar naar verwachting zullen die relatief beperkt blijven. Ondanks de gigantische winsten die ze de afgelopen jaren realiseerden, gaan de banken er dus nog op vooruit, terwijl de economie bloedt en de burger de broeksriem moet aanhalen. Sluiten we deze aflevering van het Nabije Westen van zaterdag 14 januari 2023 op Radio Centraal 106.7 FM af. Wellicht tot volgende week.